geliefde gemeente. De prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Johannes 3. En ik lees u daaruit voor het 18e vers. Johannes 3 vers 18, daar spreekt het woord van de Heere aldus. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Tot zover. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Wij letten op vrijspraak in de naam, veroordeling buiten de naam. Vrijspraak in de naam en veroordeling buiten de naam. De vorige keer hebben wij gehoord wat uit vlees geboren is, is vlees, en hoe de Heer Jezus verder ging in zijn onderwijs aan Nicodemus, om te eindigen met dat wonderbare werk van de Heilige Geest dat wij niet kunnen verklaren. Met dat beeld op de achtergrond van de wind die blaast waarheen hij wil. En zo is die Heilige Geest op een verborgen en toch naar buiten tredende werking openbaar. Dat laat ik verder rusten, want ik wilde graag nog deze overdenkingen over Johannes 3 met u vervolgen en eigenlijk afronden. Als de Heer Jezus dat gezegd heeft, tenslotte over die wind die blaast waarheen hij wil, zo is een iegelijk die uit de geest geboren is, dan zegt Nicodemus in vers 9, hoe kunnen deze dingen geschieden? Je moet die vraag wat anders zien als in het begin, die eerste vraag. Als hij zegt van, kan een mens andermaal in zijn moeders buik ingaan en opnieuw geboren worden? Daar zat iets in van de geleerde, de man, die het weet en die zijn schouders ophaalt en zegt, kom nou. Hier is het wat anders. Hier is dat hoge, dat verhevene, dat ons kent ons, en ik wil u wel herkennen als die rabbi, als een goede rabbi, Jezus van Nazareth. Hier is dat al ten dele de bodem ingeslagen. Dat moet ook. Want de Heere Jezus is gekomen om te genezen, maar dan moet je ziek zijn. En hij wil ook dat ik en u, dat wij het weten dat we ziek zijn. Je kunt daar niet in een algemene zin over spreken van, wij zijn allemaal ziek, wij zijn allemaal zondaren enzovoorts. Dat is iets heel persoonlijks, dat kan de Heere weten van u, van mij. Hoe dat ligt. Of hij ervan weet, of wij in het verborgene onze ellende, onze nood, onze zonde, onze verlorenheid voor hem mochten brengen. Dat is zijn eigen werk. Anders blijft het bij dat algemene, dat oppervlakkige van wij zijn allemaal zondaren. En daarom, met dat de Heer Jezus de waarheid verkondigt, is hij tegelijkertijd ook bezig om de mens, in dit geval Nicodemus, om hem als het ware opzij te dringen. Dat die hoge toon van wij weten dat u een leraar bent van God gezonden. Want niemand kan die dingen doen die u doet als God niet met hem is. Dat verandert. Dat wil de Heer. Dat veranderen in de ootmoedige herkentenis. Ik ben van gisteren en ik weet niets. Hij weet het. Kijk, en dat is nu ten dele al aan de orde gekomen. Het is ten dele al vervuld. De toonzetting van alles is anders. Hoe kunnen deze dingen geschieden? Er is ergens een zekere overtuiging. De Heer Jezus zal vast wel meer gezegd hebben dan dat de Heilige Geest ons heeft opgetekend in Johannes 3. Dat doet verder niet de zaken. Dit is voor ons het belangrijke. Maar je merkt dat die hele toonzetting, die is veranderd. Er is iets in hem gekomen van, ja, iets onbereikbaars. Iets groots. Iets waar hij buiten valt. Iets waar hij van beseft, dat kan een mens nou alleen maar toevallen. Van Gods wegen, dat de Heer het hem geeft. Want die heeft er geen handen voor om het aan te pakken. Hij heeft er geen oren voor om te horen. Hij heeft geen ogen om te zien. Hij heeft geen voeten om er naartoe te lopen. Dat is tot hem doorgedrongen. Immers vlees is vlees. Die dodelijke scheidslijn, die grens, die trek, die is door Jezus getrokken. Vlees is vlees. Dat kan nooit komen naar de andere kant. Dat heeft blijkbaar door die verborgen kracht van de geest, die ook door zijn hart heen waait, wel dit resultaat, dat het nu eerder een beetje, ja, verslagen, nog niet helemaal verslagen, maar toch al een beetje wankelend hem over de lippen komt. Hoe kunnen deze dingen geschieden? Jongen, ja, hoe kom je eraan? Hoe kom je daar nou in? Stel voor, hij begint aanvankelijk toe te stemmen dat wat Jezus zegt onweerlegbaar iets anders is dan wat hij altijd heeft gezegd. Ja, en dat hij tegelijkertijd de overtuiging voelt. Ja, dat is de waarheid. Zou dat de waarheid? Ja, dat is de waarheid. Dat is allemaal anders. Wat ben ik dan? Maar hoe moet dat dan? Want dan sta je daar eigenlijk in je hulpeloosheid, in je machteloosheid. Al ben je dan een vroom mens geweest en al heb je zoveel mogelijk naar de wet geleefd en gestreefd. Al heb je dan ieder het zijne gegeven, al heb je dan niet in de gevangenis verkeerd. En al ben je dan een leraar voor de onwetenden. Als dat zo ligt, wat moet je dan? Dan blijkt alles nog aan een kant te zitten die verloren is. Hoe kan dat nou? Misschien ken je er iets van. Dat de macht en de heerlijkheid van het koninkrijk, van de geestelijke dingen, van de hemelse dingen, als het ware voor je staan. Je ziet ze met de ogen van je ziel voor je. En jij schrompelt in elkaar. En het is zo onbereikbaar. Je hebt er niet dat van. Je zoekt en je kijkt of dat er dan in jouw hele ziel en lichaam dan niet iets is dat meer overeenkomt met Gods beeld, met Gods wil. En hoe je ook zoekt, je hebt het niet. En dan kun je zeggen van, ja, het is begeerenswaardig. Ik ben overtuigd, ik voel wel dat dat de waarheid is. Ik geloof dat wel, dat het de waarheid is, wat Jezus Christus zegt en zo, en dat de mens wederom geboren, maar kijk, hoe kom je daar nou? Daar kan ik niet meer komen. Want nou heeft hij gezegd, hou maar op, wat uit vlees geboren is, is vlees. Je bent nog niet één centimetertje op weg. Nog niet één centimeter. Naar de wedergeboorte. Nou, hoe moeten deze dingen geschieden? Voel je dat de stemming langzaamaan omslaan is? En dat er langzaam iets anders komt, dat er iets begint te wankelen? Hoe kunnen deze dingen geschieden? Maar dat is nog niet genoeg. Dat is nog niet genoeg. Want hij is een leraar. Hij is een leraar. In Israël. En daar is het woord van God. Daar staan de profeten, de psalmen, de geschiedenissen. Die zijn er vol van. Van ellendige mensen. Waar het niet kon geschieden. Maar er staat ook bij hoe God het gedaan heeft. Er staat ook bij hoe hij de onvruchtbare zet in een huisgezin. en om zijn macht te tonen, gevangenen uit de boeierij. Er staat ook in van het eeuwige godswonder. Wie heeft mij deze gegenereerd, daar ik van kinderen beroofd en eenzaam was? De Bijbel is de volgende. Maar om nou ook nog te aanvaarden dat je die Bijbel net zoveel aanpast en inpast en uitlegt naar je eigen menselijke, vleeselijke bevatting, dat is weer een volgende stap. Maar het is een schuldige zaak. Een schuldige zaak. Alles, zegt Hellenbroek zo duidelijk, is de Heilige Schrift duister? Nee, de Heilige Schrift is klaar in alle dingen die ter zaligheid van nodig zijn. En dat is waar. Dat is waar. We kunnen door het hele Oude Testament heen, kunnen we dat vinden van het eeuwige godswonder, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Maar bij Nicodemus was het niet onmogelijk. En in zijn preken was het ook niet onmogelijk. Je kon er allemaal komen als je maar je best deed. En velen in die dagen dachten, als je nou doodgaat en je besterft en je gaat dood, dat is zo'n beetje ook een soort de laatste afbetaling. Een van de rabbijnen heeft ook gezegd dat de dood een soort zoenoffer is, ontsterven, wat natuurlijk niet meevalt. Dat is een soort zoenoffer dat ons de zonde vergeven worden, dat we voor de zonde geboet hebben. Ja, nou moet dat ook weg. En nu zegt Jezus niet schamper. Dat doen wij. Wij kunnen van die schamper opmerkingen maken. Ben jij nou zo lang op school geweest? Ben jij nou zo lief? Ben jij nou zo? Dat komt zo akelig over. Maar dit komt van de lippen van de reine. Dit komt van de Zoon van de Vader, de middelaar Gods en der mensen die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Maar dan wil hij het ook zien, wat er verloren is. Dan wil hij er ook mee geconfronteerd worden, want hij zegt die ziek zijn hebben de medicijnmeester nodig, niet die gezond zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En daarom in zijn mond is het niet schamper als hij zegt, zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet. Er valt een grote nadruk op dat leraar. Eigenlijk kun je net zo goed lezen, ben jij de leraar, de man die bekend staat in Israël, de leraar. Daar moet je naartoe. Die weet het. Die weet alles. Die kan alles verklaren. Die kan je altijd de weg wijzen. Die man is altijd vol van wijsheid. Zo stond hij bekend, Nicodemus. En nu zegt Jezus nogmaals niet schamper. Ik zou eerder zeggen het doet een verdriet. Het doet een verdriet. Dat deze man, die dan de leraar van Israël is, en die Jezus ook wel voor een leraar wil erkennen, dat deze man nou net niks weet. Dat hij niet weet waar het om gaat. Dat de sleutel der kennis niet in hem is. En dat hij op zijn manier bezig is, al is het dan een theologisch in die tijd volledig verantwoorde manier van preken en theologiseren. Ja, dat kan wel. Maar hier staat de weg, de waarheid en het leven. En dan komt die volgende zet. Zijt gij de leraar. In Israël. Er is iets straffends in. Iets ontmaskerends, het is donker. Anders zou je zien dat Nicodemus opnieuw van kleur verschiet. Er komt iets pijnlijks in zijn ogen. Ook dat nog, zijt gij de leer. Ben jij dat? En weet jij dat niet? Weet je niet wat genade is? Weet je niet van het Godswonder? Dat God die ellendige verloor. Weet je niet van een pad door de Rode Zee, door woeste baren en brede stroom? Weet je niet van die muren van Jericho? Weet je niet van die arme Abraham die daar met niks stond onder een blote hemel? En die de belofte van God geloofde en de Heere rekende hem tot gerechtigheid. Weet je dat allemaal niet van die Sara? Ja, hij weet het allemaal wel. Maar hij heeft er iets heel anders uitgehaald dan dat God bedoeld heeft. En dat is tot de roepenis van die grote profeet Jezus Christus. Dat jij een leraar in Israël. Dan begint ook die stoel, die leerstoel van Nicodemus, begint te wankelen. Te wankelen. Je kan niet merken dat hij nog iets terugzegt. Het lijkt alsof dat hij uitgepraat is en uitgeleerd. En wat is die Heere Jezus? Als ik nou eens ziet in het licht van de eeuwigheid en van de liefde, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij die Nicodemus van zijn plekje afdringt naar de wereld toe. En dat hij die Nicodemus maakt wie die eigenlijk is. Als je er goed over nadenkt, hoe pijnlijk ook. En hoe ruïnerend voor onze hoogmoed. Wat is het toch een eeuwige liefde? Wat is het een eeuwige liefde? Wat een ontferming. Want stel voor dat het allemaal zo door zou gaan. Dan krijg je nog een prachtige begrafenis met een lofrede erboven toe vanwege je buitengewone verdiensten voor het land en voor de kerk en noem maar op. En niemand weet de afloop. Ze denken het. Maar als God dan zegt. Je zegt wel, Heere, Heere, ik heb in uw naam geprofeteerd en ik heb op uw straten geleerd. Dat mocht Nicodemus wel zeggen. En Jezus zegt dan, ga weg, gij werker van de ongerechtigheid. Ik heb je nooit gekend. Nooit gekend zoals je bent. Je hebt altijd met een masker blijven lopen. Voor mijn aangezicht. Als kind van Abraham, als uitverkoren knecht. Als leraar van het volk. Als kerk waar alles op drijft. Maar ik heb je nooit gekend in het verborgene als. Zie op mijn ellende, sla op mijn ellende de ogen. Zie mijn moeite en verdriet. Neem mijn zonde uit, meedogen, gunstig weg, gedenk ze niet. Dan zou Nicodemus op aarde misschien nog wel een mooie reis gehad hebben, zo in de avond van zijn leven. Maar dan zou het eeuwig fout zijn. Wat de mensen ook zeggen. Wat is dat dan? Wat is dat dan een liefde? Als je het goed ziet. Als de Heere een mens van zijn plekje neemt. Als de Heere een mens innerlijk gaat overtuigen. Van wat hij eigenlijk is. En dat hele mom wat we altijd dragen. Dat wordt weggedaan. Met mate doet de Heere het hoor. Heere. Met mate, want anders dan zouden we ons verstand verliezen misschien en dan zou er niks van ons overblijven. Hij doet het uit liefde. Maar hij doet het wel. En daarom ben jij de leraar in Israël? Aan wie de verbonden en de beloften zijn toevertrouwd en weet jij de weg niet? Tegelijkertijd droef hij. Een os kent zijn bezitter. En een ezel de kribbe zijn, heren. Maar mijn volk, met het woord op zak. Met de preek op papier. Alles voor elkaar. Mijn volk kent mij niet. Dat is voor hem verdriet. Maar tegelijkertijd, het is ook zijn werk. Zijn werk. Een profeet uit het midden van u. Heeft Mozes gezegd, uit uw broeders, als mij, zal u de Heer uw God verwekken. Hem zult gij horen. En nou gaat Jezus verder. Met eedzwering. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij neemt onze getuigenis niet aan. Wie wordt hier bedoeld in dat meervoud? Oh, er is veel over gedacht. Sommigen denken aan de profeten, aan de apostelen, aan de drie eenheid. En anderen aan Johannes de Doper. Dat was in die tijd heel actueel. Dat blijkt aan het vervolg van dit hoofdstuk. Wij spreken, Johannes was een van God geschonken knecht. Maar persoonlijk zou ik liever toch zeggen, al is het geen majesteitsvorm zozeer die door Jezus gebruikt werd. Dat is ongebruikelijk. Maar wij, daar spreekt het gewicht. Het gewicht. Want er is een stem gekomen van de hemel. Dit is mijn geliefde zoon in de welke ik een welbehaag heb. En er kwam een geest, de geest kwam als een duif. En de gedaante als van een duif. En bleef op hem. En daar stond een man van smarte, die daar in het water van de Jordaan was ingegaan om gedoopt te worden. Houd dat maar even op de achtergrond. Wij spreken wat wij weten, niet jij. Met wij weten dat je een leraar bent van God gezonden. Wel nee, maar je weet er niks van. Wij spreken wat wij weten. En wij getuigen wat wij gezien hebben. Wat we gezien hebben. Ja, daar aan de Jordaan heb je het kunnen zien. Johannes is ook zo'n getuige. Want de Heer had tegen hem gezegd, op welke je de geest hebt zien nederdalen. Die is het. En Johannes heeft ook gezegd, ondanks zijn aanvechtingen in de gevangenis, hij heeft toch maar geroepen, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Ja, Johannes, wij spreken wat we weten. Getuigen wat wij gezien hebben. En jullie nemen onze getuigenis niet aan. Zo stond het in het algemeen. De mannen, de leraars, de voorgangers, die namen het getuigenis niet aan. En nu is er maar één die met goddelijke autoriteit kan zeggen, voorwaar, zeg ik u. Wij spreken wat wij weten. Dat is alleen de waarheid. Gezaghebbend, blijvend. Indien ik u de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? Jij en je achterban Nicodemus. De aardse dingen, wat zijn dat? Nou, aardse dingen, Nicodemus, begrijpt heus wel, dat gaat niet over koetjes en kalfjes. Aardse dingen. Het aardse dingen bedoelt de Heer Jezus niet dat hij Nicodemus raad heeft gegeven hoe hij dit moet doen en dat moet doen en zus moet doen en zo moet doen. Nee, maar dit wil Jezus zeggen. Ik heb je de aardse dingen gezegd. Wat hier moet gebeuren. Met zondaar. Hier. Op aarde. Om wederom geboren te worden tot een levende hoop. Dat moet gebeuren. Om van mijn voetstuk af te vallen. Om als een zondaar uit genade gezaligd te worden. Het zijn geen aardse dingen omdat ze uit de aarde opkomen. Nee, ze komen ook van de hemel. Hè? Maar het gebeurt hier op aarde. Het gebeurt met aardse mensen. Uit de aarde, aards in hun hart gebeurt. En dat geloven ze ineens, het algemeen gesproken. Ze zeggen, is het nou nog niet goed? Wat markeert er dan aan? Ik ga naar de kerk. Ik doe belijdenis, ik ben gedoopt of ik ben besneden, ik vier het Pascha. Wat scheelt er dan? Dan moet je eens een keer ophouden. Zo is de stemming. Die aardse dingen die Jezus zegt, nee, dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Dit is het eeuwige leven dat we die God in Christus mogen leren kennen. Nou, dat geloven jullie niet. Wat moet je dan met de hemel zien? Als ik nou zou vertellen, bedoelt Jezus, hè, wat er nou werkelijk bij de Vader is. Dat ik van eeuwigheid in zijn schoot was. En mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Als je nou eens zou vertellen van die hemelse dingen, dat van de nooit begonnen eeuwigheid de Vader besloten heeft mensenkinderen zalig te maken, die ook zalig zullen worden, niet omdat zij het willen, maar omdat Vader het wil. Jezus, als ik daar nou eens over zou praten, hemelse dingen, van die goddelijke raadslag bij de drie enige God, van die raad des vredes, dat verbond der verlossing, dat van geen wijken en wankelen weet, dat niet gebaseerd is op een vleeselijke Abraham, maar dat gebaseerd is op de Zoon, op Christus, waar het niet gaat om vleeselijke afstamming, maar om dat nieuwe wat de Heere God maakt. Het is alsof Jezus zegt, van nou, dan zou je helemaal al niet meer weten waar het over ging. Hoe zou je nou geloven als ik u de hemelse dingen zou zeggen? Stel nou eens voor, Nicodemus, dat ik zou zeggen, nou, ik weet het allemaal. Ik kom bij de Vader vandaan. Waar jij zo graag naartoe wil, naar het eeuwige leven, dat heb ik en dat ben ik. Ik kan alles zeggen. Alles weet ik. De heerlijkheid die ik bij de Vader had, eer de wereld was. Oh, onuitsprekelijke ding. Ik zag er niets van geloven. Ik zag, wat? U? Hoe oud bent u? Waar ben je geboren? Wie is je vader en je moeder? Wat denk je wel? Ik zou niet geloven. Niemand is opgevaren in de hemel. Nee hoor. Van de mens is er niemand opgevaren in de hemel. Vlees is vlees. En kan het koninkrijk van God niet beërven. Hij die uit de hemel nedergekomen is, heeft het niet nodig om op te varen naar de hemel en terug te komen om te vertellen wat daar gebeurd is en wat daar aan de hand is. Want die weet het uit zichzelf. Dat betekent het. Niemand is opgevaren in de hoogte, Nicodemus. Jij weet niet wat de hemelse dingen zijn. Daar ben je niet bij geweest. Heb je niet gezien, heb je niet gehoord. Maar ik spreek wat ik van de Vader gezien en gehoord heb. En gij neemt dat getuigenis niet aan. Maar de Zoon des mens, die weet het. Die hebt het niet nodig om nu even op te varen. Want die was en is van eeuwigheid. God uit God en licht uit licht. Maar nou nog eens wat. Ik kan dat maar vluchtig aanstippen. Nou gaat Jezus verder. Komt hij weer met zo'n raadselwoord. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat de iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De Heer gaat verder. Ja, uit enkel liefde. Nicodemus hoort erbij. Hij moet erbij. Nicodemus zal eeuwig de lof van de Heer vermelden. En de Heer die maakt alles. Hij maakt alles in orde. Maar het onderwijs gaat door. Dat weet je wel, hè? Nicodemus, dat verhaal, die geschiedenis van Mozes en de slang. Van die ellendige mensen die zo gemeen zijn, veel gemeener dan de slangen. Je kent het verhaal van die slang uit het paradijs, hè? De Heer is ten oordeel over hem uitgespreken. Hij heeft gezegd, je zult op je buik kruipen en schuifelen en stof zal je eten. Dat je hebt laten misbruiken door de duivel. Vandaar dat die slang tot bij vele volken die bekendheid geniet als de verleidster. Nou, dat volk was maar aan het murmureren en tekeer gaan en allerlei gruwelijke dingen doen. En toen, tot straf, zond de Heere een stukje van onze familie. Dan kregen we onze familie trekken thuis, die slangenaard. Dat giftige, weet je, en die giftige slangen die veroorzaakten een brand in je bloed, een koorts in je lijf dat je geen raad wist. Die gemene, onderkruiperige slangen, die daar tussen die tenten en die cactussies doorkropen in je tentzeil, en die opeens te pakken namen als je door dat zand liep, die overal tevoorschijn kwamen. Dat was, toen was lijden in last. Vrees. De mensen schreeuwden, gilden, vaders, moeders, kinderen, die lagen daar maar. Door de slang gebeten, de slang. En het was, een beetje plat gezegd, een koekje van eigen deeg, hoor. Want wij kunnen met al onze mooie woorden van wat doe ik dan, als we het woord van God geloven, dan geloven we dat we niet deugen en dat we de Heere nooit anders dan verdriet hebben gedaan en tegengestaan. Dus was een koekje van eigen deeg. Die slangen, weet je wat, ja, nou zie ik het, geloof ik, wat betekent. Wij gaan kapot aan ons eigen. Dat is het. We gaan gewoon kapot aan ons eigen doen en drijven en denken en onze hele leven dat tegen God als het ware ingaan. Omdat we die God niet vertrouwen en omdat we voor de Heere geen krediet hebben. En als er maar één foutje aan de lucht is, dan schreeuwen we al moord en brand. En die trouwe opperheer, die deed wonderen, die maakte brood uit de hemel en die scheurde de rotsteen en die zorgde dat alles goed ging. En nog maar tekeer gaan. En nou in die slang, ja, dat zal zeker betekenen, daar zie je dat de mens de moordenaar is van zichzelf. Hij vraagt zijn eigen graf. Hij komt zijn eigen tegen in de slangen die hem bijten. In het vergif dat door zijn bloed jaagt. Hij komt zijn eigen tegen. Maar Nicodemus, beste man, weet je, toen moest Mozes die slang verhogen. Griezelig. Afschuwelijk. Een slang heeft nou eenmaal een image. Een slang. In de dierentuin heb ik het wel eens gezien als jongen, maar in het akelige beesten. Nou ja, nee, ik vind het niet prettig. Zelfs, ik heb wel eens een paal in gevangen, maar dan denk ik ook gelijk aan een slang als die ook is. Nee. Verhoogd. Moest hij niet in de grond stampen? Moest hij niet in de grond stampen, die slang? Dat zou mij aannemelijk voelen. Een soort rieten, een soort symbool. Iets van, mensen, kom allemaal kijken, hier hebben we een slang. En hier heb ik een dikke paal en nou zal ik hem in de grond stampen dat hij er nooit meer uitkomt. Dat zouden die slangen wel verdiend hebben en die slangen mensen ook. Dan waren we waar we wezen moesten. Dood. In de grond. In de hel. Verloren. We hebben ons eigen om zeep gebracht. Gelijk Mozes, Nicodemus, de slang verhoogd. Dan maak je een koperen slang symbool. Hij zet het op een staak. Dat iedereen het zien kan. En die in het geloof op die slang ziet, die werd beter. Gelijk. Hij hoefde niet naar een dokter. Om een gezondheidsverklaring. Hij werd het gewaar. Hij werd het gewaar dat God weer goed op hem was. Hij werd gewaar het duizelingwekkende wonder. Een ogenblik mogen ons doen. Leven, zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Wat een tafereel. Moet je eens indenken dat die mensen die daar op apengapen liggen, van de slag van de koorts, En daar de slang. En gelijk voelen ze zich beter. Ze worden beter. Zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Maar nou, kijk die slang. Symbool van het kwaad. Symbool ook van mijn kwaad. Nou, moet je die woorden eens heel zwaar beladen. Zoals Mozes. Die slang verhoogd heeft. Zo wordt Jezus Christus tot de verpersoonlijking van alle kwaad. Zo wordt hij de moordenaar, de echtbreker, de lasteraar, de leugenaar. Ja, niet met zijn daden. Maar met zijn plaats bekledend werk, zijn borg en middelaar zijn, tot zonde gemaakt. Als die mensen in die woestijn naar die slang keken, dan hadden ze nog geen zonnebrillen, hè? Maar dan zou je zeggen, nou je ogen knipperen, want dat is nou niet zo'n leuk gezicht, er staat zo'n felkoper ding, dat hangt daar op die staak en dan moet je dan inkijken, naar kijken. In dat weer kaatsende licht. Maar, zegt Jezus, zo gaat de zoon des mensen naar omhoog. Via het kruis. Naar de rechterhand van de Vader. Naar de grootste eer en heerlijkheid. Zo. O, wat ligt daar de evangelie in uitgedrukt, hè? Zie die mens, zie de slang, daar gaat hij, daar wordt zijn kop verpletterd. Doordat hij de plaats van dat slangzaad eigenlijk, dat zijn wij in principe. Wij worden vergiftigd door onszelf, geestelijk. Doordat hij die plaats inneemt, daar hangt in de gerechtigheid van God, in de hitte van zijn gramschap, hangt hij te blaker als het ware. Nicodemus, zo staan de zaken. Zo staan de zaken. Je komt niet zonder het kruis de hemel binnen. Je komt niet buiten de Heer Jezus Christus binnen. Je komt er niet binnen of... Daarvoor moet je ogen geopend zijn. Daartoe moet je zijn wederom geboren. Om daar een oog op te krijgen. Dat die borg en middelaar nou alleen de plaats van de gevloekte heeft in willen nemen. En ten onder wilde gaan vanwege mijn vergif. Zo staat daar dan dat woord bij Nicodemus. Als een gans andere weg, de weg van een omkomen, de weg van een versterving, de weg van het kruis. Opdat net als toen in de woestijn, opdat een iegelijk die in hem gelooft, dat deze gevloekte Gods eigen geboren zoon is, Gods enige geboren zoon, zijn kind. Die in hem gelooft, dat het een afgesneden zaak is met alle vlees, zie de slang aan het kruis. Dat de Heere in hem een afgesneden zaak doet op de aarde. Die dat gelooft. En dat God, terwijl die met zijn ene hand als het ware die mens wegvaart in Christus Jezus, met zijn andere hand zich uitstrekt naar Nicodemus, naar mij, naar al dat onkruid dat verbrand moet worden. Dat is het wonder. Dat is niet die gezapige weg van mijn plichtsvervulling en van Nicodemus leerredenen en noem maar op. Oh nee. om door de werken van de wet gerechtvaardigd te worden. Daar zijn we nog niet aan toegekomen zelfs, daar hebben we nog niet aan getipt. Hoop dat er niet geluk die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven, hebben niet verdienen. Niet op de een of andere manier in bezit komen van, door mijn prestatie. Maar alleen door die radicale wedergeboorte, dat ik niet langer geloof in mezelf, in mijn weg, in mijn waarheid, in mijn leven. Maar dat ik geloof, hij is het, hij alleen. Zwijg voor hem alle vlees, hij is het. O, dat gaat de zondaar van harte leren beamen. Straks dan pinkt Nicodemus een traantje weg als die gezegende middelaar, die daar als een slang werd gedood aan het kruisen, als die gaat begraven. Al weet hij het dan ook niet meer. Maar de liefde, wat een onpeilbare liefde is dat geweest om dat te doen. Zo lief heeft God nou de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, niet veroordeeld worden, maar eeuwig leven zou hebben. Liefde. God. Het lijkt wel of God meer liefde heeft voor de wereld, maar we vergissen ons dan voor zijn eigen kind. Ja, dat mag je niet zeggen. Maar ik heb het wel eens gedacht. Hoe kan de Heer dat toch doen? Hoe kan de Heer, de Vader, toch zijn lieve kind als een slang laten hangen aan het hout? En laten schreeuwen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En ik had hem verlaten moeten. Hoe kan de Vader dat nou doen? Hij kan toch nooit meer liefde voor mij hebben dan voor zijn eigen kind? Hij kan toch nooit meer lief hebben dan een wereldje, een kosmos? En dan kan hij toch niet meer lief hebben dan zijn eigen zoon? Maar ja, hier moeten wij ophouden. Hier moeten wij gewoon ophouden, want wij kunnen dat niet bedenken. Wij komen daar niet uit. En ik denk dat dat ook juist de bedoeling is van de Heer, dat onze Nicodemus idee van alles te weten en te moeten weten en te kunnen weten, dat dat juist verkeerd is. Dat het juiste bedoeling is, kom verwonderd u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint. Dat hij zijn eigen lieve zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem overgegeven in de dood. Overgegeven als een zoenoffer. Kun je nou begrijpen waarom Nicodemus van dat laatste stoeltje af moet? Kun je nou begrijpen dat die liefdebehandeling die hij krijgt daarop gericht is? Dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hem, Nicodemus, in hun armen zullen sluiten. Want daar hoort hij bij. Daar moet hij bij horen bij de wereld. Hij hoort niet bij de engelen in die zin. Hij hoort niet bij de leraren van Israël. Nee, jongen. Nee, maar je bent van eeuwigheid geliefd en gekend. Door die trouwe God in Christus Jezus. Daarom moet hij eraf. Maar het is juist een behoud. Want als die daar dan, hoe langer hoe akeliger begint te worden van narigheid van zichzelf hoor. Dat hij zegt, er is er nooit wat van God bij geweest, tenminste bij mij niet. Ja, het was wel Gods goedheid dat hij besneden is en dat hij Pascha viert en dat hij veel in de Bijbel gelezen heeft, dat is Gods goedheid. Hè. Maar dat hij innerlijk overtuigd wordt van zonde, omdat hij in hem niet gelooft. En hij wordt hoe langer hoe ellendiger eigenlijk. En blinder en naakter. Maar de Heer giet olie in je wond. Want de Heer doet het niet om hem te verstoten. De Heer doet het dat hij zegt, zou het dan voor mij nog doen aan zijn? Ik? Ja, jongen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Tjok, tjok. uw hoop herleven naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Ongekend. Dat is eigenlijk echt evangelie. Dat is nou de goede boodschap. Daar staat die man, hij voelt zich hoe langer hoe naakter. Al die kleren vallen van hem af. En al die ideeën, hij voelt, waar heb ik me mee bezig gehouden? Ik denk dat wij ook wel zoiets hebben als we gaan sterven. En we hebben nog tijd om te denken, weet je wel. Dan denk je ook, waar heb ik me nou toch zo druk over gemaakt? Waar ben ik toch mee bezig geweest? Alles of niets. Nou ja, niets. Maar je begrijpt wel hoe ik het bedoel. Dan zie je zoveel dingen in de ijdelheid, in de sfeer. We zijn uit de aarde aards. En we bedenken de dingen die van beneden. Maar hier willen we toch graag onze stand nog een beetje ophouden. Dat wij of ik zo niet ben. Maar we zijn wel zo. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ja, het spijt me. Ik had graag dit laatste stukje verder afgehandeld of overdacht, maar daar kom ik niet uit, want het is alweer tijd om naar huis te gaan, zowat. Maar ik wil daar toch mee eindigen dan, en misschien nog een keertje, één keertje nog erop terugkomen, op dat eeuwige wonder dat er in de naam vrijspraak is. Vrijspraak. En dat is zo waarachtig. Ach, zo waarachtig als God zelf. Zo waarachtig, lieve mensen, vaders, moeders, kinderen, je kunt het misschien niet allemaal begrijpen, dat hoeft ook niet. Geeft ook niet. Nicodemus begreep er ook niet veel van en ik ook niet. Maar dit mag ik zeggen, het is zo waarachtig dat die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Want dan zegt Petrus, zo gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wederom geboren tot een levende hoop. Maar waarom een levende hoop? Waarom is dat wedergeboorte niet in een ijdele bespiegeling gelegen? Waarom is het niet een, nou ja, misschientje? Vanwege de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Want de Zoon des mensen gaat dwars door het kruis en door de hel heen. Dat heeft hij gedaan. Om zondaren te redden en zijn Vader te eren. Gaat hij naar de rechterhand? Gaat hij naar een eeuwig zalig leven? Gaat hij naar de volmaakte blijdschap? Zo waarachtig als dat waar is, geliefde, laat nou alle kranten maar een ogenblik liggen en alle theorieën en alle ongeloofs. Fluisteraars, dat slangengebroed, weet je wel, dat zit de slang. Die zitten dat vergif maar rond te spuiten. Alles wat je hoort en ziet, laat je nou maar eens even los. God geeft het dat je het los mag laten. En dat je hierdoor gegrepen is, zo waarachtig als God in Christus waarachtig is. Het is geen praatje. We zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd wat er op Golgotha geschied is. Het is de waarheid. Zo waar is het dat God nou zegt over het hoofd van deze middelaar, deze zaligmaker die tot zonde gemaakt is. Ik zal niet meer op jouw doornen en schelden in de eeuwigheid. Bergen zijn opzij gegaan, heuvelen zijn omgerold, maar het verbond van mijn vrede zal niet wijken en zal niet wankelen, zegt de Heer. Hij stond verder. Dat is waarachtig waar. En als dat niet waar is, dan is er niks waar. Maar dat is Gods waarheid. Vandaar ook die zekerheid die nu in die Zoon gelooft, die niet meer in zijn eigen gelooft. Die nu in die Zoon gelooft. Dat wederbarende. Dat totaal andere. Die heeft het eeuwige leven. Nou, ik voel er niet veel van. Wat denkt u toen Jezus aan het kruis hing? Gelijk Mozes de slang verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen toen lag hij ook in de ellende, in de grootste ellende. Maar hij noemt het verhogen. Hij noemt het de weg naar de Vader, naar huis. Dan moeten wij ook niet klagen. Dan moeten wij geen grote mond hebben als het niet altijd gaat zoals het ons wil gaan. Maar dan moeten we denken, nee, nee, nee. Nee, dat is, het gaat naar huis. Elk hunner zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Zalig die in hem geloven. O, bestraal ons hart van boven. Geest der wijsheid, geest van God. Dit is het deel dat we verkiezen, dat onze zielen zich verliezen in zijn liefde, zonder pijn. Amen.